Nico Keuning, je hebt weer een nieuw boek geschreven. Het ene boek na het andere verschijnt van je. Dit nieuwste boek heet De Boekenfluisteraar, met als ondertitel Over schrijven en schrijvers, waar ik eigenlijk zo dadelijk meteen iets over wil vragen, over die ondertitel. Maar gefeliciteerd daarmee. Ik heb het boek alleen maar als pdf, dus daar valt niet zo heel veel van te laten zien, maar jij hebt het voor je liggen.
Ja, ik kan het laten zien.
Ja.
Dit is het fraaie omslag. De afbeelding is van een schilderij van Otto Krol. En ik heb al vaker met hem samengewerkt. Hij is de broer van Gerrit Krol, de schrijver.
Ah, ja.
Dat vond ik wel een hele toepasselijk beeld. Omdat het ook om jonge mensen gaat. Dus dat zijn de studenten.
Ja, nou ja, en ook de broer wel een zekere rol speelt in het boek en ook in jouw eigen leven. Maar ik wilde eigenlijk dus meteen misschien dan maar iets vragen over die ondertitel, over schrijven en schrijvers. Want op een bepaalde manier gaat het boek volgens mij net zozeer over lezen en lezers. Of zie ik
dat? Ja, nee, zeker. Maar goed, het is geïnspireerd op schrijfopdrachten die ik geef aan studenten. Dus ik geef al zo'n 12 jaar creatief schrijven aan de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
En ik dacht, ja, ik wil de studenten laten schrijven. Allemaal verschillende schrijfopdrachten.
Ja.
Verhalen, columns, toespraken, nou ja, noem maar op. Ja. En aan de hand van die schrijfopdrachten kan ik laten zien, hoe doet een professionele schrijver dat, een professionele columnist? Dus ze koppelen het altijd aan schrijvers.
Ja.
Dat stimuleert hopelijk ook studenten om te gaan lezen. Maar goed, dat is dus al door de koppeling.
Ja, dus voor de duidelijkheid, het grootste deel van het boek wordt gevuld door een deel 1. En dat deel 1 dat bestaat dus uit een beschrijving van een cursus, van zo'n cursus die je hebt gegeven, zo'n schrijfcursus. En dan gaf je aan het eind van iedere week gaf je een opdracht. En die opdracht staan ook nu in het boek, dus die kun je als lezer ook zelf nog gaan doen, denk ik dan. En dan beschrijf je de week daarna hoe de 6... studenten die deze cursus deden, of in ieder geval, ja, zoals gezegd, het is wat gecomprimeerd. Achterin leg je uit dat je deze studenten ook wat hebt samengenomen uit meer cursisten, maar in ieder geval wat die deden, hoe ze daarover hadden. En je vertelt ook wat je zelf daarbij vertelde. Bijvoorbeeld, veel van die schrijfopdrachten die blijken dan achteraf gebaseerd te zijn op een tekst die iemand anders heeft geschreven.
Ja, bijvoorbeeld het boek van Gerda Blees, hè, Wij zijn licht.
Ja.
Zij schrijft elk hoofdstuk vanuit een voorwerp.
Ja.
Maar dan wel in de meervoudsvorm, dat ze altijd denkt in dat boek vanuit een gemeenschap.
Ja.
Dat was die secte in Utrecht, waarvan één sectelid is overleden. De zus van de dominante figuur in dat boek, Melodie. Maar goed, en toen dacht ik, ik vraag aan die studenten, schrijf vanuit een voorwerp. En nou ja, dat kan een reiskoffer zijn, dat kan een horloge zijn, schoenen, een winkeljas. En ik dacht, dat vinden ze vast een heel moeilijke opdracht. Maar verrassenderwijs vonden ze dat een ongelooflijk leuke opdracht, want ze schreven daar ook heel goed over.
Ja.
En ik liet toen zien in het boek van Gerda Blees hoe wonderlijk zo'n aanpak is, maar hoe geloofwaardig het ook is. Omdat je toch heel snel vanuit een soort biografisch verhaal over die secte spreekt. Dus zo'n cello bijvoorbeeld in het verhaal, Wij zijn de cello, vertelt iets over het opgesloten zitten in een foedraal van die cello, omdat die Melodie helemaal opgegaan in die secte. En die cello heeft verwaarloosd. Maar ook dat ze als kind in dat gezin, met ook dat zwakke zusje dat later overlijdt in de secte, het gezin overheerst en dat zij per se een cello wilde. Dus dat was al een heel dominant kind. Maar daar heeft ze dus later niks mee gedaan. Dus in dat cello spelen echt totaal mislukt. En met een hele dure opleiding. Nou ja, en zo krijg je dan via voorwerpen een inkijkje in de hoofdpersoon in dit geval, of een van de personages in dat boek van Gerda Blees. En je krijgt dus via de studenten ook inzicht in hun persoonlijkheid. En wat betekent dat sieraad? Wat betekent die reiskoffer? Waar ben je dan geweest? En, of je laptop, wat is de verstandhouding tussen jou en een laptop of je scherm? En ja, dat levert dan hele verrassende teksten op. Maar ook dat zij zien, ja, dat boek ga ik lezen, want ik heb het nu zelf gedaan. Ik wil wel eens zien hoe een ander dat doet.
Ja. Ja, en dit is eigenlijk precies wat ik bedoelde. Dus je zegt over schrijvers en schrijven, maar ik krijg eigenlijk uit dat boek krijg ik heel erg het gevoel dat voor jou schrijven en lezen en ook leven, dus dat die drie eigenlijk zo nauw met elkaar verbonden zijn, dat je ze nauwelijks uit elkaar kunt trekken. Dus die schrijfcursus, die gebruik je tegelijkertijd dus als een soort leescursus. Dus ze doen zelf die opdracht en daardoor begrijp je ook eigenlijk Gerda Blaes weer beter. Dus je wordt er ook een betere lezer van, zoals iedereen weet, van meer veel lezen ook een betere schrijver.
Ja, precies. Ik ben heel lang en nog steeds een lezer geweest en ik ben toen gaan schrijven. En de meeste schrijvers waren eerst lezers. En nou ja, dan krijg je natuurlijk dat je dan het een en ander imiteert en je gaat je eigen stijl eraan toevoegen. Nou ja, dat is altijd het verhaal van schrijvers. Maar studenten, tenminste studenten die bij mij creatief schrijven volgen, die lezen geen Nederlandse literatuur. Dus die lezen wel Engelse boeken, meestal van schrijvers waar ik dan nog nooit van gehoord heb. Mm-hmm. En, dus dat is een omgekeerde weg. Dus ik probeer ze dan ook soms met korte oefeningen. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld vijf woorden en die moeten voorkomen in vijf aansluitende zinnen. Dus in een bepaalde volgorde.
Ja.
Dan lees ik de eerste alinea voor, want daar heb ik het dan uitgehaald van Zwarte Schuur, van Oek de Jong of van La Régule. En La Régule, dat levert dan, omdat er ook een Marokkaans meisje onder de studenten was, dat levert dan ook wel weer discussie op. En waar gaat dat boek dan over? En dan laat ik even weten wie Multatuli was. En dat dat nog steeds heel geweldig en heel leesbaar is, zonder dat je dat hoeft te hertalen. En nou ja, dan kom ik natuurlijk helemaal even los in mijn literatuurles. Dus het is altijd een vermenging inderdaad van literatuurles en schrijfles.
Ja. Waarom komen zij dat doen, zo'n schrijfcursus? Wat zijn hun motieven?
Ze willen beter leren schrijven. Dat is heel algemeen toch hun inzet. En heel veel van die studenten die volgen creative business of international business and languages. Dus het zijn allemaal Engelstalige opleidingen. Maar het zijn de laatste jaren alleen maar meisjes die creatief schrijven volgen.
Ja.
En die vinden het ook leuk om naast hun studie, want ze wonen in Nederland, het zijn Nederlandse meisjes, dat ze ook weer eens in het Nederlands iets schrijven. En daar hebben ze dan weer heel erg veel plezier in.
Ja.
Het is een heel geconcentreerd klein groepje natuurlijk naast de reguliere opleiding, want het is een honorsprogramma.
Ja.
En nou ja, daarin vinden ze ook met elkaar snel verwantschap, want iedereen leest die teksten aan elkaar voor. Dus ze zien ook hoe anderen diezelfde opdracht hebben gemaakt. En ja, dat is de intentie, niet zozeer literair schrijven in eerste aanleg, maar gewoon je Nederlands verbeteren en beter leren schrijven. En ik laat ze dan kennis maken met verschillende genres, in de hoop dat ze denken, ja, ik ben een geboren columnist of ik schrijf graag juist verhalen, fictie. Ja. En de ander denkt, ik vond die reportage erg leuk om een deel van mijn reis van huis naar school te beschrijven. En dan zeg ik erbij, je moet observeren, maar je moet er ook commentaar op geven. En dus ook om het inhoudelijk, die teksten beter te laten worden, want je moet niet te veel aanwijzingen geven, want het is creatief schrijven. Maar je moet wel heel belangrijke, kleine, weinig aanwijzingen geven die wel de inhoud sterk beïnvloeden.
Ja. Waarom zijn het alleen maar meisjes? En laat ik het eigenlijk toespitsen. Waarom zijn het in jouw boek alleen maar meisjes? Want je hebt het ingedikt tot 6 personen. En je citeert in het boek zelf ook Gerard Reve, die zegt, echt gebeurt is geen excuus.
Ja, nee,
dus er moet ook een andere reden zijn waarom het ook in het boek alleen maar meisjes zijn.
Nee, dat is eigenlijk toch een soort toeval. Daardoor ben ik ook op het boek gekomen. Ook omdat ik even een interval had in between books. Dus ik dacht, ja, dan wil je toch ook wel weer productief zijn in de zin van zelf schrijven, om een titel van het leven te gebruiken. Maar toen waren er 6 meisjes en toen dacht ik ineens aan 6 personages op zoek naar een auteur van Louis Pirandello. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een heel mooi toeval. En ineens zag ik dat zo voor me om van week tot week te gaan schrijven en dat te volgen. En het waren ook 6 meisjes, dus het was gewoon de werkelijkheid. En echt gebeurd is geen excuus, maar het moet wel geloofwaardig overkomen. Hè? Want dat is het idee van waar gebeurd is geen excuus. Dus ik heb het zo geloofwaardig proberen te laten overkomen. Maar ik heb soms wel in een hoofdstuk andere studenten erin betrokken, omdat ik ook bij het debuut, het laatste hoofdstuk, dat ze dan hun teksten publiceren in Honors Magazine, dat ik ook met de studenten samen maak. Om wat meer voorbeelden nog te kunnen geven van schrijfopdrachten.
Ja, want wat wil je bereiken bij de lezer van dit boek? Hiermee. Wil je dat hij ook gaat schrijven? Wil je dat hij ook gaat lezen?
Ik wil eigenlijk, denk ik, ook natuurlijk wel, dat is ook het idee van de boekenfluisteraar, mensen allemaal mooie titels influisteren. Van dit moet je lezen, dit moet je lezen, dit is geweldig. Ja. Maar ook om lezers inzicht te geven in wat dialogen zijn. Hoe een tekst is opgebouwd. Hoe je met 5 woorden achter elkaar een alinea kunt maken. Hoe heel gecondenseerd, geconcentreerd, 1 alinea. Ga dat dus zorgvuldig lezen. Of van Oek de Jong. Dus het geeft ook lezers, hè, van jong tot oud. Dus ik zou zeggen, een boek voor studenten, maar ook voor hun ouders. Dat is ook vrij naar Gerard Reven. Maar dat je inzicht krijgt in een tekst. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld in De Belofte van Damon Galgood, dat hij binnen 1 alinea verandert van perspectief. En ook van de eerste persoon over, van de derde persoon, hij, Anton, overschakelt naar ik. En toen dacht ik, ja, dat kan gewoon. Dat had ik nog nooit in een boek gelezen. Mm-hmm. En dat je dat heel vanzelfsprekend aanneemt. En dat doet hij verschillende keren. De eerste keer dacht ik eerlijk gezegd nog wel, heeft de redacteur iets gemist? Mm-hmm. Heeft hij het eerst in de derde persoon geschreven en daarna in de ik-vorm? Of andersom, en is er iets blijven staan? Mm-hmm. Maar toen zag ik, later kwam ik het vaker tegen. En dan vond ik het een hele mooie vondst. Dus dan gaat die Anton gaat naar een psychiater en die komt daar aan. En dan wordt hij als hij, Anton, beschreven, maar dan gaat hij naar binnen. Maar vanaf het moment dat hij daar tegenover de psychiater zit, dan is het ik zit nu hier tegenover de psychiater. Wat is er allemaal met mij gebeurd? En wat schrijft ze nu op? Depressie? En nou ja, dat zijn hele mooie overgangen. Nou ja, dat kun je dan dus ook aan een lezer laten zien. Niet alleen voor het verhaal lezen, maar kijk ook wat er gebeurt met taal, met perspectiefwisseling.
Ja. Ja, en dat is dus toch weer, sorry dat ik er nog een keer op terugkom, maar dat is dus toch het feit dat leren lezen en leren schrijven eigenlijk, komt eigenlijk bijna op hetzelfde neer.
Ja, precies. En omdat je door veel te lezen, heb je ook een idee hoe dat gaat. Hè? Dat je, zoals Jeroen Brouwers ook natuurlijk vele voorbeelden heeft gehad. En in het begin Reven bijna 80% imiteerde in zonder trommels en trompetten. Maar later ook de polemische kant van Hermans heeft gebruikt, maar ook wel van Busken Huet, maar ook weer dat persoonlijke van Duperron. Dat is natuurlijk een mengelpot, een mengelmoes van invloeden. En daar is Jeroen Brouwers uit voortgekomen. En bij studenten, die moeten leren schrijven door via schrijfoefeningen de andere kant te zien. Overigens heb ik ooit nog op de Universiteit van Amsterdam taalbeheersing gehad van Rudolf Geel, een naam die jou waarschijnlijk nog wel iets zegt. Mm-hmm. En die gaf toen ook creatief schrijven. Ja. Dat was onder invloed van Philip Roth, die dat in Amerika deed. Mm-hmm. En die gaf ons toen ook een opdracht met een aantal woorden. En daar moesten we dan ook zinnen van maken en een verhaal van maken. En toen hadden we dat allemaal gedaan en ook voorgelezen. En toen zei hij aan het eind, kijk, zo doet Bob den Uyl dit. Mm. En toen las hij een fragment voor uit het verhaal Elsie van Bob den Uyl. En dat maakte ongelooflijk veel indruk op mij, dat ik ineens, ook door die schrijfoefening, dat ik dacht, ja, nu kom ik wel heel dicht bij Bob den Uyl. Ik heb nu met een aantal woorden wel een heel ander verhaal, ja. Maar toch zie ik nu, oh, zo doet Bob den Uyl dat. En dat is eigenlijk wat ik nu met studenten toepas.
Ja, daar heb je die truc eigenlijk vandaan, die je dus nu ook op,
ja, precies. Toepen.
Ja. Maar dat is een interessant punt dat je noemt. Dus jij hebt toen jij studeerde dat creatief schrijven nog gehad. Dat is op dit moment bij mijn weten eigenlijk zo'n beetje aan alle universitaire opleiding de discussie of dat niet ook inderdaad deel van het curriculum zou moeten worden. Bijvoorbeeld omdat studenten dat erg lijkt te interesseren. Maar uit wat jij nu allemaal zegt en ook uit jouw boek zou je ook kunnen concluderen. Ja, het is misschien zelfs wel bijna een noodzakelijke... Het zou eigenlijk een bijna noodzakelijk onderdeel zijn van zo'n opleiding. Omdat je pas echt dicht bij Bob den Uyl of Gerrit Krol of wie dan ook komt.
Ja.
Door jezelf een keer voor zo'n opdracht te plaatsen.
Ja, nee, precies. En ik had laatst ook nog met een schrijver over bij een boekpresentatie. En toen vertelde ik ook dat ik hiermee bezig was. En dat ik al jaren dat creatief schrijven geef. En die zei ook, nou, het is ongelooflijk goed dat je dat doet. Want waarom zou je rekenen als vak of aardrijkskunde? Je moet ook gewoon creatief schrijven als vak invoeren. En ook een hele andere manier van kijken naar het vak Nederlands. Dus niet altijd die ongelooflijke analytische, ingewikkelde tekstverklaringen, waardoor iedereen een hekel krijgt aan het vak Nederlands. Maar creativiteit en schrijven en laat voorbeelden zien en hoe mooi de taal is en geweldig schrijvers zijn en dat je kunt lachen ook in de literatuur en net als in de moderne kunst. Het is allemaal niet heilig en bloedserieus. Er zijn zoveel stijlen en soorten boeken. Dus ik zeg ook in mijn boek, ik had zelf een poging gedaan om een boek te lezen van Elif Shafak. En, nou ja, het is ook wel een bestseller auteur. Nou, ik vond dat heel slecht en ook was helemaal niet eens met haar beweringen. En dan schrijf ik ook, stoppen dan hè, met zo'n boek. Niet doorlezen, het is niet verplicht. Er zijn zoveel boeken hè, die wel bij je passen. Dus ja, dat probeer ik dan ook wel als leraar aan de studenten mee te geven. Hoe lees je? En, ja, ik adviseer ook in de familie. En meestal zijn ze ook heel blij met wat ik ze aanreik. Niet iedereen weet... Ja, wat je moet lezen. Hè? Mm-hmm. Die denken, ja, zo'n enorme boekenwinkel en recensies, wat moet je daarvan denken? Maar ja, ik heb zo via mijn leraar Nederlands ooit op de ABS een literaire kanon meegekregen. En dat heb ik keurig gevolgd en daar ben ik ontzettend blij mee. En dat heb ik gewoon op dat fundament ben ik verder gaan lezen en ontdekken.
Ja, er is je brengt nu eigenlijk nog een... Dus ik zei schrijven en lezen en leven is allemaal met elkaar verweven. Maar er zit voor jou nog eigenlijk een vierde poot onder, namelijk doseren.
Ja.
Leraar zijn. En dat, is ook, dat, ja. Komt ook heel, dat komt ook heel duidelijk in dit boek naar voren. Dat zit ook, geloof ik, een beetje in... Zit geloof ik ook in de titel van het... Ja, dus van het tweede deel. Of de ondertitel daarvan is de weg... Dus de titel is de weg naar de Olympus... En de ondertitel is van lezer tot leraar en schrijver.
Ja.
Dat is, terwijl je eigenlijk toch ook altijd lezer blijft. Dus het is niet, je gaat niet helemaal weg van het lezen, maar die andere dingen komen er gaandeweg bij.
Ja, ja. Ja, dat is het traject inderdaad dat ik heb afgelopen. Dus het is, ik ben een laatbloeier. Dus ik ben eigenlijk pas echt met literatuur in aanraking gekomen in de, ja, wel een beetje... Eerder op de middelbare school, maar uiteindelijk toch in de vijfde HBS met mijn leraar Nederlands, Jaap Mulder uit Schorel. Ik zat toen in Alkmaar op de middelbare school, met een paar jaar in Alkmaar gewoond. En dat was een openbaring. En van daaruit ben ik eerst nog rechten gaan studeren, want ik dacht, ja, lezen doe ik toch wel. Waarom zou ik in godsnaam Nederlands gaan studeren? Hmm. En het was ook korter studie, hè, de rechten. Dan was je met 4 jaar klaar. Mm-hmm. En ik dacht, dan kan ik mijn militaire diensttijd compenseren. Dus allemaal hele foute motivatie. En toen ben ik overgestapt op de studie Nederlands. En daar voelde ik me onmiddellijk als een vis in het water. En nou ja, via die studie kom je dan al gauw voor de klas. Maar na mijn afstudeer-doctorale scriptie over dichter en essayist Max de Jong, jong gestorven, begon ik meteen te publiceren in 1983 in Het Oog in het Zeil. Dat nu de parelduiker is geworden. Yeah. En ja, dat is er nooit meer gestopt. Dus ik heb altijd op twee benen gestaan, gelopen. Op een lesbeen en een lees- en schrijfbeen, zou je kunnen zeggen. En dat is, heeft mij altijd in evenwicht gehouden.
Ja, ja, waarbij... Zo begonnen we dit gesprek, maar bij dus die lees- en schrijf, dat lees- en schrijfbeen ook nog gaandeweg, naar mijn indruk, steeds sterker is geworden. Want als je tussen twee boeken zit, dan schrijf je snel nog even een ander boek.
Dat gaat
over boeken en over lezen en schrijven. Wat wordt dat volgende boek eigenlijk?
Het volgende boek, dan ben je in de onderzoeksfase van het leven van Belcampo, Herman Pieter Schönfeld Wiggers, jurist en heeft ook rechten gestudeerd, maar heeft daarna nog medicijnen gestudeerd. Ja. Hij is studentenarts in Groningen geworden, een halve baan met academische vakanties. Dus dat was voor hem natuurlijk prima, want dan had hij tijd genoeg om te zwerven, wat hij altijd deed, en te fietsen en te wandelen en te schrijven.
Ja. Ja, dat, ja. En dat nadat, dus dat was niet echt je vorige boek, maar wel een van de grotere vorige boeken was natuurlijk ook een biografie van Brakman. Nou, ja. Je zei al, je bent je carrière begonnen met Max de Jong.
Ja.
En dat is, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Dus die schrijverslevens, waarom? Wat voegt dat toe? Waarom? Dus, ja, waarom een schrijversleven? Waarom niet het leven van iemand anders? Of waarom niet...
Ja, nou ja, de literatuur... Het is, aan de ene kant is het bewondering. En dat je denkt, ja, stel dat ik die persoon was geweest. Want als je van literatuur houdt, dan wil je natuurlijk ook schrijver zijn of dichter. Zeker als je jong bent. En dacht ik, ja, hoe doet een ander dat? En ook... als je over schrijvers leest, en zeker in het begin over Max de Jong, dat je ook ziet dat het in sommige gevallen ook een enorm geploeter is en een enorm gedoe is, dat je onmaatschappelijk bent. Nou, Brakman eigenlijk ook. Die had dan nog een baan als bedrijfsarts, maar dat stelde in zijn tijd helemaal niets voor. Dus hij kon zich gewoon heel rustig helemaal aan het schrijven wijden. Maar dat was natuurlijk een heel onmaatschappelijk iemand die in een fantasiewereld leefde. En het ene boek na het andere schreef. En Max de Jong die probeerde aansluiting te krijgen bij literaire tijdschriften. Verhalen gepubliceerd te krijgen. Maar die wist af en toe dan nog wel iets gepubliceerd te krijgen in een naoorlogs literaire tijdschrift. Maar dat was een enorm gesappel. En het was eigenlijk een ongelooflijk treurig en mislukt leven. Maar wel toch in leven gebleven, in ieder geval geestelijk zou je kunnen zeggen, of hoe zeg je dat, literair onsterfelijk, voor zover je dat kunt zijn, maar tot nu toe wel, want er wordt nog steeds over hem gepubliceerd, en er is zelfs een Max de Jong genootschap, maar toch met Heet van de Naald, dat bijna in Nederland toch wel bekende gedicht van 91 kwartrijnen, dat heeft hij dan toch maar geschreven. Maar goed, het is... Een fascinatie met zo'n leven en de worsteling tussen het maatschappelijke en het literaire, zou je kunnen zeggen. En daar heb ik zelf ook wel soms een beetje mee geworsteld. Is dit leuk wat ik doe? Maar ik heb ook wel weer de troost dat het eigenlijk geweldig is om les te geven en toch ook met literatuur bezig te zijn. Als je kijkt naar die schrijverslevens, dat het, dat het toch niet zo romantisch is met optredens en 's nachts met een treintje terug, zoals Johnny van Doren, om met geld te komen en zo. Dat het ook een strijd en een gesappel is. En ja, dat vind ik ook heel interessant. Wat voor leven leidt zo iemand? Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit, achter die boeken?
Ja, en het gaat dus... Ja, als je nu Belcampo neemt, dat gaat ook weer over iemand met in wiens oeuvre fantasie een grote rol speelt natuurlijk. Hè? Dat heeft hij in ieder geval met Brakman duidelijk.
Gemeen, ja, precies, waar beide artsen schrijven. En daar zit ook een enorme vrijheid in. En vrijheid is voor mij ook wel een ongelooflijk groot en belangrijk woord. Ik wil eigenlijk altijd vrij zijn. Ook in mijn lesgeven was ik dat ook, tot er wat onderwijsvernieuwingen kwamen, waar ook wel Jan Siebelink en Lodewijk Wiener mee te maken hebben gehad. Dat je niet meer kunt doen wat je wil.
Ja.
Dat je Shakespeare niet meer mag behandelen, of een Franse schrijver in het geval van Siebelink, of dat ik ineens mijn vak Nederlands moet onderdompelen in geïntegreerd onderwijs in een project, waardoor het eigenlijk al vanaf het begin van dat project verloren gaat. Nou, dat soort dingen. En dat is met creatief schrijven, kan ik nu, na mijn pensioen, met studenten, nog steeds doen wat ik graag wil. En dat is vrijheid. En dat heb je ook in schrijven met fantasie. En onderduiken in een volkomen eigen universum, wat Brakman doet, maar wat ook Belcampo doet met die fantasieverhalen. En Belcampo is dan ook nog daarnaast in zijn leven, persoonlijk leven, een enorme vrijbuiter en levensgenieter, omdat hij aldoor in de natuur was.
Ja, ja, ja. Dan wil ik je toch nu wel even confronteren met iets, namelijk wat ik vond. Ik vind je wel erg streng als docent af en toe. Dat je die studenten aanklaagt, dat wat een aantal keer gebeurt kennelijk, dat vond ik op zichzelf wel interessant, is dat ze kennelijk van verleden tijd naar tegenwoordige tijd heen en weer.
Precies. Dat is
kennelijk een veel voorkomende beginnersfout.
Ja.
Maar ik vond met name dus, dan moeten ze dus een opdracht doen op basis van Gerda Blaes en zich voorstellen dat ze iets zijn. En dan een van hun schrijft dan een, als ik het goed begrijp, eigenlijk heel leuk verhaal over dat ze haar MacBook is.
Ja, precies.
En dan, maar dan keur jij het eigenlijk af, omdat de opdracht was dat je moest beginnen te zeggen, ik ben een MacBook, of zoiets.
Ja.
En zij begint te zeggen, ik ben de liefde van, en dan de naam van de eigenaar. En dat was niet de opdracht.
Ja.
Terwijl ik dacht, zoals jij het dan herschrijft, want dus bij haar komt dat helemaal aan het eind van het verhaal, wordt dan duidelijk dat ze de MacBook is.
Ja, ja.
En tot die tijd denk je dat de hele tijd. En jij zegt dan, nee, het moet er geschreven worden. Maar dan denk ik, dan is het eigenlijk geen leuk verhaal meer.
Ja, nou ja, kijk. Mijn idee is, dat was ook inderdaad een discussie, die geef ik ook weer in het boek. Mm. Want dan zegt die studenten, die zegt, het is toch creatief schrijven?
Ja.
En dan zeg ik, het is creatief schrijven binnen de opdracht.
Ja.
Dus als ik bijvoorbeeld zeg, je moet een deel van je reis van huis naar school beschrijven. En je schrijft ineens een verhaal over een vakantie op Mallorca. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus als je dat voor in de professionele wereld doet, en we hebben een rubriek in een tijdschrift, dan wordt dat gewoon niet geplaatst. En dan krijg je daar ook niet voor betaald. Zo breng ik het dan. Weet je? Dat is toch inderdaad een hele professionele. En dan heb je genoeg ruimte voor je creativiteit. Want je hoeft alleen maar die eerste zin om te draaien en alles valt op zijn plek. En ja, daar kun je dan inderdaad over discussiëren.
Ja, vandaar dat het boek begint met, dus het motto van het boek is een motto van Gerard Reve uit dat, hoe heet dat, zelfschrijver worden. Waarin die, wat is het motto precies? Het schrijverschap is, dames en heren, behalve wat het allemaal nog meer mogen zijn, een vak, een ambacht. Daar blijkt dus eigenlijk ook een heleboel in te zitten. Wat je nu net zegt. Hè? Dus je moet, als je cursus geeft, dan moet je het ook aan regels houden. Maar het zijn dus ook die kaders waar dan de fantasie zich vervolgens in kan uitleven. En dat is een soort de worsteling waar de schrijvers waar jij over hebt geschreven vervolgens mee te maken hebben gehad.
Ja.
Enzovoort.
Maar goed, dat was ook wel grappig dat meisje niet alleen maar deze opdracht anders deed, maar voortdurend opdrachten op een heel afwijkende manier beschreef. Dus ook in een toespraak waarbij je duidelijk had gezegd dat je moet overtuigen, informeert zij over een bepaald psychologisch verschijnsel. En sluit af met ik hoop dat ik jullie nu heel duidelijk over dit onderwerp heb geïnformeerd. Zo staat het er ook letterlijk. En toen zei ik, dat is dus niet de opdracht. Je moet net, dan geef ik ook wat voorbeelden van een toespraak. En dan moeten er dan twee ontroeringsmomenten in voorkomen. Ja, dan kun je wel denken, creatief schrijven, ik ga gewoon zelf iets doen. Maar dat begreep ze ook wel. Maar ja, daarin ben ik inderdaad wel misschien wat rigide. Dat ik denk, je hebt creativiteit genoeg. Kun je kwijt in het onderwerp, maar hou je wel aan de opdracht.
Ja, dus daar strijdt de leraar met de...
Ja, en misschien ook met jou, want jij zou dat misschien in je lessen helemaal geen probleem vinden. Want waar ligt dan de grens van wat je van studenten...
Ja, zeker. Natuurlijk. Dus als je... Want nu komt een student niet alleen maar met... ik ben de liefde van die en die, maar dat gaat helemaal nergens. Je komt met een gedicht over, over de lente, zullen we maar zeggen. Natuurlijk. Dus er zijn altijd grenzen. Maar ik had veel sympathie voor deze specifieke studenten, zullen we maar zeggen.
Ja, dat was wel grappig, want gisteren bij de presentatie van het boek aan de hogeschool vertelde de uitgever ook iets. En die kwam ook over dit meisje Merel in het boek te spreken. En die vroeg ook of zij aanwezig was. En toen zei ik, de namen zijn natuurlijk allemaal veranderd. Het is een geanonimiseerd boek. Maar ze is inderdaad wel aanwezig. Nou ja, er werd natuurlijk nog wel het een en ander over gezegd. Maar kijk, niemand krijgt een onvoldoende of zo. Hè? Het wordt in die zin... Nee. Elke vorm van schrijven toegejuicht en ben ik heel enthousiast naast dit soort strenge opmerkingen. Vind ik het natuurlijk allemaal geweldig en goede verhalen. En hoop ik dat ze ook aangemoedigd worden. En je moet dan wel, omdat het een school is met een cijfersysteem, moet ik wel cijfers geven. Maar als je gewoon je opdrachten maakt... En je keurig...
Merel heeft wel een voldoende.
Die heeft een dikke voldoende gekregen. Niet even ter geruststelling.
Ja, tot slot eigenlijk nog dan even iets over dit... Over dat feit. Dus je hebt tot op zekere hoogte heb je dus van deze cursus zelf nu ook weer fictie gemaakt. Door het een beetje in te dikken, mensen bij elkaar te zetten, ze pseudoniemen te geven. Je hebt ongetwijfeld... bepaalde details weggelaten, alles maar omdat ze niet zo heel belangrijk waren. Ik weet niet precies, dus die verhalen die... Want soms staan die verhalen er dus helemaal letterlijk in, en dan is dat gewoon de opdracht zoals die student het ook heeft ingeleverd.
Ja, precies. Dus ook met die streepjes erdoor, zoals ik het nakijk, en dan zie je dat er woorden zijn doorgestreept en er zijn heel veel loze woorden in teksten, confetti words... die overbodig zijn, die streep ik aan. Je krijgt dan ook een indruk, maar ook van hele mooie en vanzelfsprekende goede stukken. Hè. Het is toch eigenlijk ook opmerkelijk als je in het Engels een studie volgt en nauwelijks schrijft, dat het ook wel opmerkelijk goede stukken in die teksten van die studenten staan. Ja. Dus dat vind ik dan wel weer heel verrassend.
Maar wat ik dus nu eigenlijk bedoelde, je bent hier zelf dus ook weer als een schrijver vervolgens te werk gegaan. Hè? Dus daar zitten wat dat betreft eigenlijk weer allerlei lagen over elkaar heen. Want je hebt hier zelf ook weer een verhaal van, het is duidelijk een verhaal. Hè? Dus het is
en ook met gesprekken met studenten en de discussies die over onderwerpen ontstaan. Dus daarmee worden het ook wat levende. Personages, niet alleen maar studenten die schrijfopdrachten maken, maar ook dat opmerkingen worden gemaakt. Dus ik.
Je laat ook nog. Je laat wel, dus hoewel je zegt, ik heb dat laatste deel geschreven om ook nog iets van mijzelf te laten zien, laat je ook in dat eerste deel natuurlijk ook wel wat van jezelf zien. Al is het maar omdat je wordt uitgedaagd om zelf ook een van die opdrachten te gaan doen, namelijk die over de eerste minuten.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk wel aardig. Dus het is als verhaal, het is een heel aardig verhaal vervolgens ook. Dus je kunt het ook. Dus je kunt het lezen volgens mij voor de opdrachten. En dan je uitgedaagd voelen om zelf die opdrachten te doen.
Ja.
Al krijg je dan natuurlijk geen feedback op. Je kunt het lezen voor de Om voor de boekenfluisteraar, dus om tips te krijgen, zoals je zei, over boeken die je zou kunnen lezen. Maar het is op zichzelf ook een verhaal dat je kunt lezen. En dus het leuke daarvan is dat dat dus laat zien hoe al die dingen met elkaar vervlochten zijn eigenlijk ja, in jouw ja. leven. En dat is ook hetgene wat je propageert als schrijver en als leraar, zou ik zeggen.
Ja, ja, dat komt eigenlijk automatisch samen. Hè? Dat je dat op die manier doet. Dus na elke week schreef ik op wat ik had gedaan. En de discussies met de studenten van wat er dan bij mij blijft hangen. Dat ik dan heet van de naald opschrijf. En dan later die voorbeelden erin verwerk en zo. Dus je hebt een hele authentieke manier van schrijven op die manier. Dat heeft mijzelf ook wel verrast dat die drie lagen die je noemt, mm-hmm. dat die erin zitten en dat het toch ook wel een verhaal wordt ja. daardoor. Ja. Ook door de volgende, dat je ook elke week die studenten weer ziet en dat gaat toch om personen. Daar zit dus een automatisch verloop in. Dat je ook wel denkt, ja, wat zou nou weer de volgende bijeenkomst zijn? Hoe gaat het dan weer met die docent en de studenten? En wat hebben ze nu weer opgeschreven? En dan word je dan ook hopelijk wel een beetje nieuwsgierig naar. Dus zo ga je ook van hoofdstuk naar hoofdstuk mee met die cursus van week naar week naar het einde.
Ja, nou heel mooi. Dus het boek heet De Boekenfluisteraar over schrijven en schrijvers. Laat het nog even zien. En het is verschenen bij Walburg Pers, die sowieso goed bezig is de laatste...
Gelieerd met Amsterdam University Press. Hè? Dat is één uitgeverij al een paar jaar.
Heel goed.
Goed.
Nou, genoeg reclame gemaakt.
Ja, zeker.
Spoed u naar de boekwinkel. Tot snel.
Zeker, niet aarzelen.